Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Deze week gaan we luisteren naar een verhaal dat geschreven werd door Kelly Krijntjes. Zij baseerde dit verhaal op een onderzoek van Mieke Kerkels.
Als je denkt aan wederopbouw, dan zul je niet snel stilstaan bij de geboorte van kinderen van Amerikaanse soldaten. En al helemaal niet bij de geboorte van kinderen van Afro-Amerikaanse soldaten. Al was het wel een natuurlijk gevolg van de bevrijdingsfeesten. Dit is een verhaal over de vergeten bevrijders van Nederland, die meer gelijk waren in de dood als in de strijd, en die hun sporen na hebben gelaten na de oorlog in Limburg. De vreugde in het zuiden van Limburg was groot, toen na jaren bezetting op 12 september 1944 eindelijk het dorpje Mesch door het Amerikaanse bevrijdingsleger werd bevrijd. Dit gaf hoop voor de rest van Limburg. De geallieerde legers waren op weg om zo snel mogelijk de brug over de Rijn te veroveren, om zo de opmars naar het industriële Ruhrgebied mogelijk te maken. Maar deze opmars stokte, vanwege de verloren slag op Arnhem, Operation Market Garden. Deze mislukte, en daarmee viel de bevrijding stil halverwege de provincie. Pas in maart 1945 werd de rest van Limburg bevrijd. Terwijl het noorden gebukt ging onder oorlogsgeweld, waren in het zuiden de bevrijdingsfeesten al losgebarsten. Veel Amerikaanse bevrijders verbleven bij de mensen thuis en raakten bevriend met families en de inwoners van het dorp, evenals de meisjes die hier woonden. Het uitbundige karakter van de bevrijdingsfeesten zorgde voor verschillende ontmoetingen en relaties tussen vrouwen en Amerikaanse soldaten. De intimiteiten varieerden van one-night stands tot verliefdheden en sommige stellen traden zelfs in het huwelijk. Het waren uitbundige tijden van opluchting, dankbaarheid en viering. De Rooms-Katholieke Kerk probeerde dit gedrag aan banden te leggen, maar het mocht niet baten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit volgende citaat van Harry Gevrij uit Elslo.
Op een zondagmorgen maakt de pastoor zich op de preekstoel enorm boos over het onzedelijke gedrag dat hij waarneemt. In donkere hoekjes rond de kerk wordt gevreeën, zelfs tegen de kerkdeur aan. Hij roept de ouders op hun dochters thuis te houden. De waarschuwing landt niet overal. Dat blijkt later, als in het dorp enkele zwarte bevrijdingskinderen geboren worden.
En ja, dat hoort u goed. Zwarte bevrijdingskinderen. Naar schatting werden er tijdens de bevrijdingsperiode tussen 1945 en 1946 in totaal zo'n 8000 bevrijdingskinderen geboren, waarvan er zo'n 70 kinderen van Afro-Amerikaanse soldaten waren. Een onbekend feit is dat zo'n 900.000 Afro-Amerikaanse soldaten een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Europa. Zwarte, dienstplichtige Amerikanen, werden in 1942 massaal opgeroepen voor het leger. Op grote schaal werden zwarte Amerikanen, net als witte vrijwilligers, geronseld. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor dit onbelichte deel van de geschiedenis, van de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, vooral dankzij de publicaties van Mieke Kerkels. Zij is inmiddels al 10 jaar bezig met het onderzoek naar de segregatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse soldaten in het Amerikaanse bevrijdingsleger en de kinderen die zij verwekt hebben gedurende de bevrijdingsperiode in Limburg. Haar onderzoek begon in 2008, toen een vooruitlopend op de viering van 65 jaar bevrijding in Nederland een landelijk project startte, genaamd Erfgoed van de Oorlog, ooggetuigenverhalen. De heemkunde van de gemeente Margraten besloot aan het project deel te nemen. De intentie was om vast te leggen wat het destijds voor de boeren in de regio had betekend, om van de ene op de andere dag hun vruchtbare akkers te zien veranderen in een gigantische oorlogsbegraafplaats. Mieke Kerkels legde deze verhalen vast in het boek Van Boerenakker tot Soldatenkerkhof. Tijdens het onderzoek vertelden de boeren hoe al destijds, dag in dag uit, honderden Afro-Amerikaanse soldaten als grafdelvers aan het werk waren geweest. Dit was aanleiding voor Mieke om haar onderzoek uit te breiden. Uiteindelijk vond ze een van de Afro-Amerikaanse soldaten die als grafdelver in Margraten aan het werk was geweest, Jefferson Wiggins. Jefferson Wiggins was 16 jaar toen hij in zijn woonplaats Doten werd geronseld om met het Amerikaanse leger naar Europa te trekken. Voor Wiggins betekende het leger een ontsnapping. Niet alleen aan een armoedig leven zonder enig perspectief, maar vooral aan het racisme dat hij niet langer meer wenste te verdragen. In het najaar van 1944 werd de unit van de Quartermaster Service Company, waarvan hij de First Sergeant was, naar Nederland gestuurd. Daar werkte hij wekenlang dag in dag uit als grafdelver op de Amerikaanse begraafplaats die in Margraten werd aangelegd. Het was een moeilijke tijd.
The task of digging the graves was difficult. I suppose that even under ideal circumstances, the digging of graves is difficult enough. But under these circumstances, it sometimes bordered on the impossible. The weather was cold, very cold. The ground was hard. In some cases, the ground tended to shift and the grave would cave in before we could properly bury the body. I can recall that on too many occasions our hands were swollen and blistered, and it was necessary for the medics to treat the diggers as best they could. In spite of this, the number of soldiers who complained about sore hands and about sore backs was at an absolute minimum. We felt that if these fallen men had given their all, we could do no less than give our all. Over the years, I have often been asked how many bodies were put in a grave. One body was placed in one grave. The same soldiers who dug a grave were charged with the responsibility of placing that body in the grave and covering it. There were no mass burials, no cavalier attitudes toward the dead. It was a grim but necessary task.
Toen Wiggins in september 2009 ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding een lezing gaf in Centre Céramiek in Maastricht, was hij onthutst toen hij merkte dat nagenoeg niemand weet had van de strikte rassenscheiding die het destijds het Amerikaanse bevrijdingsleger in twee organisaties had opgedeeld. Hij acht het zijn plicht ten opzichte van de circa 200 mannen van zijn voormalige unit om zijn herinneringen aan de 3 jaar die hij had doorgebracht in het gesegregeerde leger te delen. Deze herinneringen zijn vastgelegd in het boek Van Alabama naar Margraten, herinneringen van grafdelver Jefferson Wiggins van Mieke Kerkels.
There were only 260 African-American soldiers whose sole task it was to bring some dignity and some respect and to say, inaudibly, goodbye. We had been commanded to give respect to those we could not even associate with in life. But on that first day, we realized that whatever life experiences we'd had as African Americans, this was our obligation, to set aside our prejudices, our colors, and our fears, and give to these young Americans the honor, the respect, and the dignity that they so well deserved. We were Black Americans, detailed to bury white Americans. But in our lifetime, we couldn't eat in the same mess hall or go to the same social clubs. And yet, we could bury them. The ultimate irony was that in their most sacred moments, the moment of death, we were giving the most sacred task.
Zoals uit het verhaal van Wiggins blijkt, was het Amerikaans bevrijdingsleger een gesegregeerd leger. Er heerste een strikte rassenscheiding en de troepen waren verdeeld in twee aparte organisaties. De servicetroepen, bestaande uit zwarte Amerikanen, en de fronttroepen en gevechtseenheden, bestaande uit enkel witte Amerikanen. Onderdelen van de servicetroepen waren de Quartermaster Truck Companies, Railhead Companies, Laundry Companies, Bakery Companies, enzovoort. Een verscheidenheid aan taken werd door deze servicetroepen uitgevoerd. Zij zorgden voor brandstof voor tanks en trucks, voor reparaties aan voertuigen, kook- en veldkeukens, schoenreparaties, het delven van graven, waken van krijgsgevangenen, vervoer van benzine, kerosine, diesel en smeerolie en het bezorgen van munitie bij soldaten aan de frontlinies. Eind december 1944 zag de legerleiding zich genoodzaakt om het beleid van de rassenscheiding in het leger tijdelijk te doorbreken. Na die dag en zeker na de slag om de Ardennen was er een tekort aan infanteristen ontstaan doordat er zoveel gesneuveld waren. De leiding van het Amerikaanse leger constateerde dat er een dringende behoefte was aan vervangers voor de gesneuvelde infanteristen. Ofschoon zwarte soldaten geen gevechtsfuncties mochten uitoefenen, op enkele uitzonderingen na, was het nu hard nodig. Na overleg van de legerleiding met generaal Eisenhower werd op kerstdag 1944 besloten een groot aantal getrainde zwarte Amerikaanse soldaten in te zetten bij de infanterie. Na een uitgezonden oproep voor vrijwilligers meldden zich ruim 5000 zwarte Amerikaanse soldaten uit de servicetroepen. Ze werden van hun taak ontheven en na een intensieve training werden ze bij afzonderlijke onderdelen van gevechtsunits ingedeeld. Voor het eerst tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten Afro-Amerikaanse soldaten in de gevechtstroepen dienen. Toch bleef er een mate van ongelijkheid en discriminatie bestaan. Ze moesten de zwarte soldaten hun insignes bedekken, zodat witte soldaten niet hoefden te vrezen dat ze orders zouden krijgen van zwarte soldaten. De rassenscheiding duurde voort in tijden van de bevrijding. De Afro-Amerikaanse soldaten waren uitgesloten van de drukbezochte bevrijdingsfeesten, die net als de danszalen en filmzalen voor whites only waren. De legerleiding hield daar strikt toezicht op, om rellen tussen wit en zwart te vermijden. De uitbundige bevrijdingsfeesten probeerden op die manier de zogenaamde superioriteit van de witte soldaten nog eens extra te onderstrepen. Hoewel de zwarte soldaten dus niet mee mochten doen aan de festiviteiten, raakten ook zij, zoals zoveel Amerikaanse bevrijdingssoldaten, bevriend met een meisje uit het dorp. En dit resulteerde soms in de geboorte van donkere bevrijdingskinderen. Een van de voorbeelden van een dergelijk verhaal is dat van Trudy Habets.
Trudy Habets, geboren op 24 september 1945, is waarschijnlijk het resultaat van een one-night stand na afloop van een van de bevrijdingsfeesten die de Afro-Amerikaanse soldaten zelf organiseerden in Rethersbeek. Vanwege problemen in het gezin werd Truusje vlak na haar geboorte door toedoen van de kinderbescherming ondergebracht in het katholieke meisjesinternaat van de zusters van het arme kindje Jezus in Simpelveld. In het tehuis woonden naar schatting 500 meisjes, maar zij was de enige met een afwijkend uiterlijk. Sommige nonnen noemden haar een missiekindje en ze had er een hekel aan wanneer ze aan haar kroeshaar voelde. Hierdoor haatte ze de missiespaarpot die in de hal van het internaat stond, die de vorm had van een Afrikaans kind. Andere kinderen in het tehuis noemden haar stiekem neger. Toen ze tijdens een biologieles op school hoorde over de bloemen en de bijtjes, wees een van de nonnen haar na de les nog eens extra op het feit dat zwarte meisjes in het bijzonder moesten opletten. Zij zouden eerder problemen hebben dan witte meisjes. Daar moest ze het mee doen, maar het maakte haar wel angstig voor haar eigen gedrag. Ze dacht dat ze om die reden bij groepsuitjes in het midden van de groep moest lopen en dat men haar speciaal in de gaten hield. Na de lagere school bezocht Truusje de huishoudschool, tegenover het internaat. Na enige tijd werd ze inwonend dienstmeisje bij het doktersgezin Lamers in Sjaarsberg en in de avonduren volgde ze de modevakschool. Het was een hele opluchting dat ze op haar 17e de gevangenis, zoals ze het internaat altijd had ervaren, kon verlaten. Ruim 4 jaar woonde ze heel gelukkig bij het gezin Lamers. En het was mevrouw Lamers die de naam Truusje veranderde in Trudy. Haar afwijkend uiterlijk bezorgde haar ook moeilijkheden toen ze later ging solliciteren. Bij het solliciteren naar banen voor welzijnswerk voor minderheden was ik altijd of te zwart of te wit. Ik werd meestal in de zwarte hoek gezet.
Veel van de Afro-Amerikaanse bevrijdingskinderen hebben helaas vergelijkbare ervaringen moeten doormaken in hun leven. Velen hebben het niet makkelijk gehad. Huub Schepers was het eerste bevrijdingskind dat, na 70 jaar zwijgen, vertelde hoe het was om als kind van een zwarte bevrijder in Limburg op te groeien. Zijn verhaal leidde tot het Oral History Project Kinderen van Zwarte Bevrijders, gevolgd door het gelijknamige boek geschreven door Wieke Kerkels.
Huub Schepers heeft zijn vader nooit gekend en zijn moeder nauwelijks. Zij was al getrouwd en had 2 kinderen toen ze tijdens de bevrijdingsperiode kennis maakte met een Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaat. Haar man was een NSB'er en zat vast in Valkenburg omdat hij lid was geweest van de Waffen-SS. Hij eiste van zijn vrouw dat haar zoon Huub moest verdwijnen voordat hij naar huis kwam. En als je dat niet regelt, zo schijnt hij gedreigd te hebben, dan verzuip ik hem in een emmer. Haar man zou uiteindelijk strafvermindering krijgen als hij Huub toch als zijn wettelijke zoon zou willen erkennen. Dat deed hij, waardoor hij vervroegd naar huis terug kon keren. Maar Huub was al weg. Als baby had hij het niet makkelijk gehad. Zijn bedje stond in de kelder, want moeder wilde niet dat de oudere kinderen zich aan Huub zouden gaan hechten. Ook ging ze nooit met hem wandelen, uit schaamte om met hem gezien te worden. Huub heeft verschillende woonadressen in zijn jeugd gehad. Sommige beter dan de andere. Zo is hij een keer door de kinderbescherming naar Maastricht gebracht, naar een kindertehuis van nonnen in de Kapucijnenstraat. Toen ging het licht uit, zoals Huub dat noemde. Van de jaren daarna weet hij zich lange tijd niets te herinneren. Een van de laatste adressen waar hij terecht kwam was Huizen Sint-Jozef in Kadir en Keer, een internaat van de kinderbescherming gerund door paters van het Heilige Hart. In Sint-Jozef woonden tientallen andere bevrijdingskinderen. Kinderen die waren verwekt door blanke Amerikaanse soldaten. Maar er woonden ook oorlogskinderen, kinderen van NSB'ers en van Duitse militairen. Naast Huub waren er ook een paar bevrijdingskinderen met een zwarte Amerikaanse vader. Je voelde dat er van alles niet klopte. De paters en broeders waren totaal onberekenbaar. Sommigen waren hysterisch als ze erop lossloegen. Maar over alles werd gezwegen. Af en toe werd ik door een van de broeders geslagen of uitgescholden voor hoerenjong, voor zwartjoekel. Voor straf ben ik eens opgesloten in een van de cachotten in de kelder. Dat waren kleine kamertjes met een bedstee, een betonnen tafel en een stoel. Na Sint-Jozef werd hij ondergebracht in een katholiek verpleeghuis in Hoogkruts om daar te werken. In 1964 leerde hij haar collega Nettie Wanders kennen, een meisje uit Noorbeek. Ze volgde er tegelijkertijd een opleiding voor verpleegkundigen. Bij Nettie thuis, ze was de oudste van 10, vond Huub snel zijn plek. Voor het eerst maakte hij deel uit van een gezin. Toen ze in 1966 trouwden, kreeg Huub voor het eerst van zijn leven een thuis. In Huubs latere leven dienden zich langdurige en heftige problemen aan, waardoor hij niet meer kon functioneren. In 2010 wordt de commissie Deetman ingesteld, die seksueel misbruik in katholieke instellingen ging onderzoeken. Hierdoor brak Huub. Hij volgde jarenlange therapie, nodig om herinneringen aan zijn tijd bij Sint-Jozef te kunnen verwerken. Na een nieuwe psychische en fysieke instorting werd Huub in 2009 opgenomen in een psychotherapeutisch centrum en besloten Nettie en hij te scheiden. In de laatste jaren van zijn leven woonde Huub samen met zijn hulphond Boeddha in een aanleunwoning in Gulpen. Nettie bleef tot zijn dood voor hem zorgen.
Het verhaal van Huub zorgde ervoor dat meerdere kinderen van zwarte bevrijders hun verhaal wilden doen en gaf het de kans om deze schaduwkant van de geschiedenis van de bevrijding en wederopbouw aan het licht te brengen. In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de schaduwkanten van de Nederlandse en Limburgse geschiedenis. De globalisering en het multiculturele karakter van onze samenleving is ons beeld van de Tweede Wereldoorlog na 75 jaar genuanceerder en veelzijdiger dan in de naoorlogse decennia en wederopbouwperiode. Dit heeft mogelijk gemaakt dat 75 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog voor het eerst een Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaat, Matthew Saddle Brown, als eregast aanwezig mocht zijn bij de officiële nationale start van de festiviteiten rond 75 jaar vrijheid. In 1944 en 1945 waren de bevrijdingsfeesten voor whites only, maar in 2019 was een Afro-Amerikaanse veteraan voor het eerst eregast bij de grote nationale viering van 75 jaar vrijheid.
Matthew Brown, geboren in 1922, was bijna 21 toen hij slaagde voor de Coiler Beach High School. Hij wilde dominee worden. Op 3 februari 1943 werd hij echter opgeroepen voor militaire dienst. Na een training in Fort Benning, Georgia, vertrok hij op 19 januari 1944 naar Europa. Matthew maakte in Normandië deel uit van een unit die de Balloon Barrage Battalion op de stranden van Normandië ondersteunde. In maart 1945 trok hij als lid van de 9e Divisie, 60ste Regiment, Company E via België als Negro Infantry Volunteer Duitsland in.
Het heeft ontzettend lang geduurd voordat de Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten erkenning kregen voor hun verdiensten in het Amerikaanse leger. De discriminatie in het Amerikaanse leger werd pas afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog in 1948. Maar het zou nog tientallen jaren duren voordat het beeld van de witte Amerikaanse bevrijder zou omkantelen. Het heeft ontzettend lang geduurd voordat de Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten erkenning kregen voor hun verdiensten in het Amerikaanse leger. De discriminatie in het Amerikaanse leger werd pas afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog in 1948. Maar het zou nog tientallen jaren duren voordat het beeld van de witte Amerikaanse bevrijder zou omkantelen. Na jaren, pas in 1997, ontvingen 7 Afro-Amerikaanse veteranen, 6 van hen postuum, de Congressional Medal of Honor voor hun verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hieruit blijkt toch maar weer dat het algemeen gezegd onder historici dat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en zelden door verliezers klopt. Dit geldt zeker voor de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse soldaten in het Amerikaans bevrijdingsleger. De Amerikaanse militaire historici vergaten in het optekenen van de historie van de Tweede Wereldoorlog dat fronttroepen niet kunnen functioneren zonder servicetroepen of vonden het niet belangrijk om dit te vermelden. Het was journalisten, geaccrediteerd door het Amerikaanse leger om mee te gaan naar Europa, zelfs verboden om verslag te doen van verrichtingen door zwarte troepen. Veteranenorganisaties waren ook na 1945 voor whites only. Zelf mochten de Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten in de naoorlogse tijd geen organisaties oprichten, waardoor ze ook geen ervaringen konden uitwisselen of herinneringen konden ophalen met hun medesoldaten. Doordat ze geen dagboeken bijhielden en de familie over het algemeen niet geïnteresseerd was of in staat was te begrijpen wat zich in verre Europa had afgespeeld, gingen veel van deze verhalen over deze Afro-Amerikaanse soldaten verloren. In Nederland werd het bestaande beeld van de witte soldaat in stand gehouden, in de wederopbouwperiode en later. In ons land werd bijvoorbeeld ademloos gekeken naar Saving Private Ryan. Een oorlogsfilm waarin geen enkele zwarte soldaat voorkwam, terwijl het voornamelijk Afro-Amerikaanse soldaten waren die Operation Overlord vanuit Engeland hadden voorbereid. Tijdens de ceremonie op Memorial Day 2015 op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werd pas voor het eerst in 70 jaar in de speech stilgestaan bij de rasscheiding in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Timothy Broas die de aanwezigen vertelde over de zwarte Amerikaanse grafdelvers die de gesneuvelde soldaten de laatste eer bewezen. De geschiedenis van de Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten en de verhalen van hun kinderen is lange tijd al dan niet onbewust onbekend gebleven, waardoor het verhaal van de Tweede Wereldoorlog onvolledig bleef. Dankzij de inspanningen van de laatste jaren hebben we het gat in de historie gelukkig wat kunnen dichten. Maar er blijven nog genoeg verhalen over die het verdienen om verteld te worden. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 9 van de LGOG-podcast. De bronnen die gebruikt werden voor het schrijven van deze aflevering en beeldmateriaal van de onderwerpen die genoemd worden, zijn terug te vinden op de website van LGOG. De tekst van deze aflevering werd geschreven door Kelly Krentjes en ingesproken door haarzelf, met hulp van Justine Kamps. De productie was in handen van Justine Kamps.